Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5:00 zal dominee R.C. Bogaert voor ons voorgaan. Volgende week zondag 19 juli zal om 10:00 dominee Kroneman en om 5:00 dominee R. van Koten voor ons voorgaan. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in dit kerkgebouw. Op maandag 20 en dinsdag 21 juli is er een vakantiebijbelclub in het park tegenover de kerk. Deze begint om 1:00. De kinderen van de gemeente worden uitgenodigd, maar ook kerkelijke of onkerkelijke vrienden of buurkinderen worden hartelijk uitgenodigd. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor de generale diaconale commissie met als doel de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 37, vers 14, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 42. Daarvan het eerste vers: het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot, naar het genieten van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst, verlangt naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. We zingen Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Gemeente, wij luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we uit Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. In het kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte, ontzagwekkende Heere, der legerscharen van de legermachten, welzalig hij die bij u woont, gestaag voortdurend u prijst en eerbied toont. Wij zingen op Psalm 84, daarvan het tweede vers naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. En Hij heeft de wet ook samengevat met de volgende woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. We gaan verder in het Bijbelboek Nehemia. De vorige keer hebben we gehoord vanuit het 9e hoofdstuk dat de Levieten het volk voorgingen in een gebed, een dag van vasten en gebed. En dan lezen we aan het einde van dat 9e hoofdstuk dat dat gebed, dat dat uitmondt in een verbondssluiting, een nieuwe verbondssluiting, een vernieuwing van het verbond. En dat willen we met elkaar gaan lezen in deze dienst. Nehemia 9 vanaf het 38e vers. Tot en met Nehemia 10 allereerst het eerste vers. En dan vanaf vers 28 tot en met het 39e vers. Dus eerst Nehemia 9 vers 38 tot Nehemia 10 vers 1. En dan lezen we verder in het 10e hoofdstuk vanaf vers 28. Daar leidt het woord van de Heere in Nehemia 9 vanaf het 38e vers als volgt. Op grond van dit alles, dus op grond van wat er allemaal gebeden is in dit hoofdstuk, sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Onder hen die hun zegel zetten waren zijne excellentie Nehemia, de zoon van Hagalja en Zidkia. Dan lezen we nog een lange lijst van namen, die kunt u voor uzelf nog nalezen. Tot en met vers 27 van alle mensen die hun handtekening onder dat verbond hebben gezet. En dan lezen we vanaf vers 28 de rest van het volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren en al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen om de wet van God te houden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie kennis en inzicht had verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaande en namen met een zelfvervloeking en een eed de verplichting op zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God, die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God, en dat zij alle geboden van de Heere, onze Heere, al zijn bepalingen en zijn verordeningen in acht zouden nemen en houden. Dan volgt de inhoud van die bepalingen. Wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven, en hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar van het land braak laten liggen en afzien van allerhande rente. Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven voor de dienst van het huis van onze God, voor het uitgestalde brood en het voortdurende graanoffer, voor het voortdurende brandoffer, de sabbatten, de nieuwe maanden, voor de feestdagen, voor de geheiligde gaven, voor de zondoffers om verzoening te doen voor Israël en voor heel de dienst van het huis van onze God. Wij, de priesters, de levieten en het volk, hebben het lot geworpen over het offer van het hout, om dat naar het huis van onze God te brengen, ingedeeld naar onze families op vastgestelde tijden, jaar op jaar, om dat te verbranden op het altaar van de Heere onze God, overeenkomstig wat in de wet beschreven staat. Wij nemen de verplichting op ons om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van elke vrucht van elke boom, jaar op jaar, naar het huis van de Heere te brengen. En de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet, en om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinvee naar het huis van onze God te brengen, naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie zullen wij brengen naar de priesters, naar de voorraadkamers van het huis van onze God. De tienden van onze grond brengen wij naar de levieten. De levieten krijgen de tienden in alle steden waar wij werken. Ook zal er een priester, een zoon van Aaron, bij de levieten zijn. Als de levieten de tienden ontvangen, en de levieten zullen een tiende van de tienden naar het huis van onze God brengen, naar de kamers van het voorraadhuis. Want de Israëlieten en de levieten moeten het hefoffer van graan, nieuwe wijn en olie naar de voorraadkamers brengen. Daar zijn immers de voorwerpen van het heiligdom, de priesters die dienst doen, de poortwachters en de zangers. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, grote, eeuwige God, ontzagwekkende schepper van hemel en van aarde, op deze zondagmorgen naderen wij voor uw heilig aangezicht. Dan danken we u en we loven u en we prijzen u. U brengt ons op deze eerste dag van de nieuwe week weer samen in uw huis en daar danken we u voor. U bent de Heere, de God van het verbond, de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega, de grote ik ben. Ja, u hebt het beloofd al aan Abraham, dat u een verbond zou sluiten. U hebt hem gesloten met Abraham. U hebt het beloofd al aan Adam en Eva. Ik zal vijandschap teweeg brengen. En u hebt Abraham geroepen uit Ur der Galdeeën. En u bent nu de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, de God van Israël. En ondanks hun zonden en hun ongerechtigheden hebt u naar dat volk omgezien tot op de dag van vandaag. U bent een God die woord houdt, die God die trouw is van geslacht op geslacht. En Heere, wij moeten het ook vanmorgen weer belijden dat wij ontrouwe mensen zijn. Wij kunnen voor uw heilig aangezicht niet bestaan, zoals wij geboren zijn. Maar ook als we in Christus zijn en als we dan zien op wie wij zelf zijn, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Dan hebben wij gezondigd tegen de hemel en voor u. Want u bent trouw, zo trouw, groot van weldadigheid en waarheid. En u bent het die de schuldige beslist niet voor onschuldig houdt. U kunt het kwaad niet door de vingers zien. En u bent het die nochtans de zonde en de ongerechtigheid vergeeft. En Heere, zo bidden wij dat u ons niet aanziet in onze zonden, in onze zwakheden, in onze ontrouw, maar dat u ons aanziet in uw Zoon. Heere Jezus, want u bent toch de middelaar van het nieuwe verbond. En wij kunnen ons verbond met u vernieuwen, elke dag weer opnieuw, net als het volk van Israël. En daar roept u ons vanmorgen ook toe op. Maar uiteindelijk is het uw verbond dat stand houdt, de middelaar van het nieuwe verbond. En Heere, geef dat we dan in deze dienst niemand anders zullen zien dan die middelaar alleen. De middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. Heere, zo leggen we alles bij u neer. Alles wat ons bezighoudt, alles wat ons te neergedrukt houdt, alle ballast die we misschien ook wel naar de kerk hebben meegenomen, die mogen we neerleggen voor uw heilig aangezicht. En dan mogen we stil worden aan de voet van het kruis. En dan mogen we omhoog zien en verwachten de Heere onze God, dat Hij zal spreken en dat wij uw stem mogen horen. Ja, zeg het tegen ons allen, zeg tegen onze ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Heere, zo bidden we dat u in ons midden bent, met uw heilige geest, met uw lieve geest, dat uw geest plaats maakt voor uw woord, dat uw geest de hof doorwaait, dat we stil worden, stil aan de voet van het kruis. En Heere, zo bidden we dat uw woord binnen mag komen in al onze harten. Dat we door uw woord worden getroost, door uw woord worden gevoed, door uw woord worden bemoedigd. Maar dat we door uw woord ook ons laten aanspreken, ook als uw woord ons tegenspreekt. Heere, zo bidden wij dat u in ons midden bent en dat u ook thuis aanwezig bent. Dat u aanwezig bent bij degenen die thuis met ons verbonden zijn. We bidden voor onze zieken. Ja, ook als er dankbaarheid is dat u goede uitslagen gaf, goede controles gaf, dan mogen we u ook danken voor al uw goede gaven. En Heere, we bidden ook voor elkaar, voor zorg en moeite die er kan zijn. Ook soms bij moeders, jonge moeders in de zwangerschap, als ze lange tijd thuis moeten blijven en niet in ons midden kunnen zijn, wilt u dan ook thuis nabij zijn? Heere, zo bidden we om uw zegen, ook voor onze gasten, en dat zo uw koninkrijk mag worden uitgebreid, dat uw naam mag worden verheerlijkt, want daar gaat het toch om die enige naam, die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, zo bidden wij voor onze kinderen en voor onze jongeren, als ze deze week, voor de laatste week, naar school gaan, als ze naar de middelbare school gaan om hun boeken nog in te leveren, maar ook naar de basisschool gaan om de laatste week af te sluiten, dan bidden we ook voor de kinderen van groep 8, als ze afscheid gaan nemen, dat u ook met ze meegaat en dat u ze beschermt, ook de onbekende toekomst tegemoet. Heere, wij willen u bidden voor allen die aanwezig zijn en voor allen die met ons verbonden zijn, dat u ook in onze huwelijken nabij bent, dat u ons zegent. En ook als er moeilijkheden kunnen zijn die soms ook aanwezig zijn bij deze of gene, Heere, dan mogen we ook die dingen bij u brengen. En dan mogen we vanmorgen ook hoop krijgen vanuit uw woord, dat er een nieuw begin ook mogelijk is bij u vandaan. En Heere, troost u zo allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. En wij bidden ook voor onze weduwen, degenen die een verlies hebben geleden, degenen die hier zitten met rouw en smart in hun hart. Heere, u kent ons allen en u weet ook wat iedereen nodig heeft. En zo willen wij u bidden, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk. En zegen zo allen die een taak hebben in deze dienst, in het geheel van het gemeenteleven, de broeders van de kerkenraad, dat u nabij bent, dat u zegent, dat u beschermt en dat u leidt en dat u ons oog steeds weer vestigt op Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, dat u ze de kracht geeft om het werk te mogen doen in de gemeente, dat u ze uw nabijheid schenkt, ook in de komende weken. Heere, wij bidden voor de broeders van de kerkvoogdij en voor alle anderen in de gemeente die een taak hebben. Heere, mag zo uw koninkrijk gebouwd worden. En zegent u ook het evangelisatiewerk en alle andere werkzaamheden. En zo bidden we, Heere, ook voor uw wereldwijde kerk. Voor de vervolgde christenen, dat u ze nabij bent en beschermt en dat we het vol mogen houden. We bidden, Heere, voor uw volk Israël, dat u opnieuw met hen het verbond vernieuwt. En dat ze de middelaar van het nieuwe verbond mogen erkennen als hun Heere en hun Koning. En dat ook wij dat mogen doen door deze dienst heen. Heere, dit bidden we en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Nehemia 9, en daarvan het 38e vers, waar wij lezen in Nehemia 9, het 38e vers, als antwoord op dat gebed. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt. De vernieuwing van het verbond, dat is het thema voor de verkondiging. Twee punten voor de preek. Allereerst dat het verbond wordt vernieuwd. En ten tweede wat deze verbondsvernieuwing inhoudt. Dus eerst dat het verbond wordt vernieuwd. Ten tweede wat het dan inhoudt. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de verkondiging. En wij zingen samen uit Psalm 86, daarvan het vierde en het zesde vers. Ik ben gewoon, ik ben gewend, in bange dagen, mijn benauwdheid, u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Heer, wat gewoon, welke afgoden de heidenen ook roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daden treft men nergens elders, nergens anders aan. En we zingen ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen, bewerk het zo, dat het gericht is op de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven, ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Wij zingen op Psalm 86 vers 4 en 6... En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. De vernieuwing van het verbond, dat is het thema voor de preek. Ten eerste dat het verbond wordt vernieuwd en ten tweede wat deze verbondsvernieuwing inhoudt. Gemeente, hebt u wel eens een verbond vernieuwd? Heb jij wel eens een verbond vernieuwd? U zegt misschien een rare vraag, hoe kan ik nu een verbond vernieuwen? Nou, gemeente, ja, dat kan toch echt. Bijvoorbeeld een huwelijksverbond in een huwelijkscrisis. Nadat er een huwelijkscrisis is geweest, dan kun je ervoor kiezen om opnieuw ja te zeggen. Je kunt er zelfs een trouwambtenaar voor inhuren. En soms kan het helpend zijn om er samen weer helemaal opnieuw voor te gaan. Nou gemeente, zo doet dat volk van Juda dat nu ook. Dat volk van Juda zegt opnieuw ja. Ja tegen de Heere. Ja tegen de God van hemel en van aarde. Zoals jij dat misschien ook hebt gedaan hiervoor in de kerk toen je belijdenis van het geloof hebt afgelegd. Nadat het volk bijeenkwam op de 24ste van de maand, zo hoorden we dat de vorige keer van de 7e maand, nadat de muur van Jeruzalem herbouwd was, toen werden de feesten gevierd, de nieuwjaarsdag en daarna het loofhuttenfeest. En toen 2 dagen later kwam dat volk opnieuw bijeen op de 24ste van de maand en toen was het feestgewaad was afgelegd en een rouwkleed was aangedaan. Het volk kwam bijeen om te bidden en te vasten, om hun zonde te belijden, om de Heere te loven en te prijzen en om te pleiten op Gods genade. En dat gebed van hoofdstuk 9, dat loopt dan uit op die verbondsvernieuwing. Misschien bent u er wel eens getuige van geweest, jongens en meisjes, misschien zijn jullie er wel eens bij geweest. Misschien was jij er ook getuige van toen je vader en je moeder 12,5 jaar getrouwd waren. Misschien zijn ze al wel 12,5 jaar getrouwd geweest. Of misschien nog wel meer, 25 jaar. Of je opa en oma, 40 jaar. En wat gebeurde er toen? Nou, er werd een feest gevierd, toch? En misschien, ik weet niet of je vader dat gedaan heeft, maar het zou zomaar kunnen. Op een gegeven moment kwam je vader naar voren en hij ging een speech houden. Je opa. En hij vertelde hoeveel hij van je moeder hield. Hoeveel je oma voor hem betekent. Nou, jongens en meisjes, zo ongeveer, zo doet het volk van Israël dat nu ook. Ze komen naar voren en ze gaan vertellen, ja, wie de Heere voor hen is. Gemeente, wat is dat mooi, wat is dat bijzonder. Wat is dat een plechtig moment. Nadat ze zoveel jaren geleefd hebben met 1 been in Jeruzalem en 1 been in de wereld. Nadat ze zoveel jaren geleefd hebben in een halfslachtig leven. Nadat ze zoveel jaren vergeten zijn de wonderen die de Heere God gedaan had. Dan bidden ze niet alleen om vergeving van hun zonden, ze pleiten niet alleen op Gods genade, nee, ze voegen de daad bij het woord. Daar komt het immers op aan in ons leven. Dat Christus de norm wordt voor ons leven elke dag. Op grond van dit alles, zo begint onze tekst, in dit alles, zegt de Statenvertaling, in dit alles. Alles, in dit alles wat we samen hebben beleden voor de Heere onze God hebben neergelegd. Op grond van dit alles wat wij met onze mond hebben beleden. Terwijl dat volk nog steeds leeft onder het juk van de Perzische heerschappij. Rekent dat volk op de trouw van God. Het roept uit de benauwdheid, maar het rekent op God. Deze God zullen wij dienen. Die onze vaderen uit Egypte heeft uitgeleid. Die een verbond met ons heeft opgericht. Met Abraham, met Isaac en met Jacob. Wat is daar zojuist in dat gebed veel ervaren, beleden, ontdekt? En wat nu is ervaren en beleden en ontdekt, dat moet vastgelegd worden. Dat mag niet weggaan. Dat mag niet vervluchtigen, die blijdschap van dat loofhuttenfeest. Het kan zomaar weer verdwijnen door allerlei omstandigheden in het leven. Dat berouw van die boetedoening. Dat pleiten op Gods genade, dat mag niet beperkt blijven tot één dag of tot één maand, tot die zevende maand. Dat verhaal van de Torah, dat ze nu opnieuw hebben ontdekt, dat moet voortgaan. Dat moet wortels schieten in de gemeenschap. Daar komt het op aan. Dat het praktijk wordt, het fundament van het bestaan. Na het gebed volgt het volk de daad bij het woord. Op grond van dit alles. Op grond van wie de Heere is en op grond van wat de Heere geeft. Wat een troost is dat, gemeente. Het is niet ons verbond, het is niet het verbond van Israël, maar het is Gods verbond. En Hij is de eerste en Hij is ook de laatste. Dat is in dat gebed, in dat negende hoofdstuk, nu opnieuw ontdekt. En wat is dat een wonder dat deze God, die wij hebben verlaten, dat Hij van doen wil hebben met zondige mensen. En vanuit dat gebed klimt dan die belijdenis omhoog. Deze God willen wij dienen. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Een andere optie is er niet. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die God die de schuldige beslist niet voor onschuldig houdt en nochtans de zonde en de ongerechtigheid vergeeft. Deze naam willen wij groot maken. Op grond van dit alles. En wat is dat alles veel? Wat was dat negende hoofdstuk lang? Te lang om in één dienst te kunnen lezen. Wat is de goede tierenheid in dat gebed van de Heere, in dat gebed tot de Heere groot. Ja, het was telkens weer hetzelfde liedje, u weet het misschien nog. Telkens weer verzondigde het volk Gods genade. En telkens weer beleden ze hun zonde en luisterde de Heere vanuit de hemel en was Hij hen genadig. En als het volk weer ziet hoe genadig de Heer is, hoe barmhartig de Heer is. En hoe groot hun zonde en hun ongerechtigheid is. Dan besluiten ze het op grond van dit alles. Zo besluiten de Levieten dit gebed met een vaste overeenkomst. Een vast verbond. In het Hebreeuws staat daar het woord amana. Amana. En u weet misschien, de medeklinkers in het Hebreeuws, die zijn belangrijker dan de klinkers. Amana. Dat daar is ons woord amen van afgeleid. Amana. Amen. En dat woord amen en dat woord amana, dat betekent trouw. Trouw. Ze sluiten een trouw, een vertrouwen, een trouwschrift op. Dat volk dat beseft, die Levieten die beseffen, nadat ze dat gebed hebben uitgesproken, Hij is al trouw en zijn wij het nu ook. Pen en papier wordt erbij gepakt, zodat iedereen het terug kan lezen, zodat ze elkaar eraan kunnen herinneren, dit is ons fundament, dit is onze vaste grond. Het wordt op schrift gesteld. En onvoorwaardelijk belooft heel het volk, onvoorwaardelijk belooft het volk zich onvoorwaardelijk aan Gods wet te houden. Voor altijd zal de Torah de basis zijn voor Israëls bestaan. En er wordt een zegel ondergezet. Het wordt bekrachtigd met een handtekening. Zoals de kinderen van groep 8... Die afscheid gaan nemen deze week op school. Dat misschien deze week ook wel gaan doen op school. Als je dan je afscheidsavond hebt, dan krijg je misschien ook wel diploma mee. Basisschooldiploma. En dan mag je je handtekening eronder zetten. Of de juf heeft jouw handtekening er al onder gezet. Nou, dat doet dat volk van Israël nu ook, gemeente. De leiders van het volk doen dat in naam van het volk. De handtekening wordt er ondergezet. Zoals u dat deed op uw trouwdag. Zoals jij dat deed na een huwelijkscrisis. We gaan er weer voor. Het staat zwart op weet. Nee, want het is echt niet voor de eerste keer. Het is niet voor de eerste keer dat het volk het verbond vernieuwt. Het is al vaak in de geschiedenis gebeurd. De Heere is het die het verbond heeft gesloten met Abraham, met Isaac en met Jacob. En het volk heeft het verbond vernieuwd. Telkens weer in de geschiedenis kunnen we dat lezen. Dat verbond dat de Heere opnieuw bevestigt bij de Sinaï. Ik ben de Heere, uw God. En onder Jozua wordt dat verbond al vernieuwd. Dat verbond van de Heere, dat de Heere bij de Sinaï heeft bevestigd. Ja, toen heeft Mozes al geantwoord in Exodus 24. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen in naam van het volk. Eerst bij Mozes en dan bij Jozua en dan onder koning Hiskia. Dan wordt opnieuw het verbond vernieuwd onder koning Jozua. Onder koning Josia bedoel ik, onder koning Josia. Bij Jozua, bij Mozes, bij Hiskia, bij Josia. En nu weer, nu ze in de stad zijn. Blijkbaar kan het geen kwaad. Zo af en toe je handtekening er opnieuw onder te zetten. Het stof er weer af te blazen. Verse inkt er overheen te laten stromen. Na een periode van geestelijke droogte. Na een periode van afval. Als je merkt dat je slordig bent geworden in je omgang met God. Dat het vuur niet meer zo brandt in je hart. Als je merkt dat de dagelijkse omgang met God, met zijn woorden nog wel eens bij inschiet. Het persoonlijke gebed. Het luisteren naar de stem van de Meester. Het stil worden voor Gods aangezicht. Omdat er zoveel is wat je afleidt. En omdat het zoveel makkelijker is om gewoon achter dat scherm te blijven hangen. Als je merkt dat je slordiger bent geworden in je omgang met God, in je omgang met de erediensten. Als je merkt dat het zo makkelijk is om toe te geven aan je vleeselijke denken. Dat het zo makkelijk is na een periode van herleving terug te zinken in bepaalde oude gewoonten. Een bepaalde gelatenheid, dat de eerste liefde weer wat weg ebt. Oude gewoonten, bepaalde zonden die terugkeren. Daarmee bedroeven we de Heilige Geest. Dan kan de Geest niet meer zo rijk in ons hart werken. Dan kan Hij niet meer zo binnenkomen, omdat we er weer blokkades voor zetten. En dan kan de Geest niet meer zo stromen in ons leven. Dan wordt de liefde tot Christus minder. En de blijdschap wordt minder. En de vrede wordt minder. En het getuigen zijn wordt minder. Het heeft niet meer zo'n prioriteit. En de zekerheid is er ook niet meer zo. Ik drijf weer wat op de golven van het leven. Nou gemeente, als dat zo is, dan is bekering nodig. Dat volk had ook bekering nodig. Telkens weer opnieuw. Door de doop worden wij verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wij mogen niet tevreden zijn met een halfslachtig leven, met een dubbel leven. We mogen niet tevreden zijn met een gemakzuchtig leven, waarbij we allemaal ons eigen leven leven en daarnaast ook nog in God geloven. We mogen niet laten liggen wat Christus ons wil schenken. En gemeente, u zult de eerste niet zijn. Paulus waarschuwt ervoor telkens weer. Ontwaak u die slaap, sta op uit de doden. Dat zegt Paulus tegen wedergeboren christenen. Door een slordige levenswandel kun je je zomaar mee laten voeren in het vangnet van de boze. Paulus zegt, veracht de profetieën niet. Blijkbaar is het nodig. Goed, jezelf af en toe weer bij de les te roepen, wakker te schudden. Waar leef ik nu voor? Hoe heb ik het er nu mee in mijn relatie met God? Zo deden de Puritijnen dat ook. Ze pakten pen en papier erbij. In deze tijd mag het ook je smartphone zijn. Die hadden de Puritijnen nog niet. Maar soms kan het goed zijn om een hulpmiddel erbij te nemen. Het kan een reminder zijn om je weer terug te brengen. Om het vol te houden in de strijd van het geloof. Eerst dit. Van Thomas Boston is het bekend dat hij dat deed. Verschillende keren vernieuwde hij in zijn leven het verbond met God. Heel bewust deed hij dat. Op 14 augustus 1699 schreef hij, hij was toen nog maar 23 jaar. Ik, Thomas Boston, prediker van het evangelie van Christus, vernieuw na een periode van dodigheid en slaperigheid mijn verbond met God. En verbind mij op dit ogenblik plechtig aan de Here. En geef mij mijn ziel, lichaam en tijdelijke zorgen zonder enige reserve aan de Here Jezus Christus over. Een voorbeeld van hoe het mag. Heel concreet. Schrijf het maar op. Zeg het maar. Laat het maar een ceremonie zijn voor jezelf. Een huwelijkssluiting. Terug naar dat verbond. Ik, zo schrijft hij nou verder, ik geef hier mijn vrijwillige toestemming aan de voorwaarden van het verbond. Zo schrijft hij op 23-jarige leeftijd, zoals dat in de Heilige Schrift het woord der waarheid is neergelegd. En neem aan en ontvang met hart en ziel Christus. Tot zover het citaat van Thomas Boston. Het verbond wordt vernieuwd. Heel praktisch ook. En dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, wat deze verbondsvernieuwing inhoudt. Gemeente, jongens en meisjes, misschien is het voor onze kinderen wel wat ingewikkeld vanmorgen. Ik zat erover na te denken, hoe moet ik dat nou dicht bij het kinderhart brengen? Maar jongens en meisjes, misschien helpt dit voorbeeld, het voorbeeld van een brief. Wat heeft het volk van Israël, het volk van Juda nu gedaan? Dat volk van Juda heeft een brief geschreven. Nou, wij doen dat niet meer zo in deze tijd. Wij sturen een berichtje. Maar in de tijd toen je vader en moeder nog jong waren, toen schreven we ook nog brieven of e-mails. En wat doet dat volk van Juda nu? Ze hebben een brief geschreven. En aan wie hebben ze die brief geschreven? Die hebben ze aan de Heere God geschreven. Kan dat dan? Blijkbaar wel. En ik zei al, jongelui, je zou het ook online kunnen doen in deze tijd. Een bericht sturen. En als je niet weet naar wie, daar hoe het bij God terecht komt, stuur het dan naar jezelf. En dan ziet God het ook wel. Maar je mag het ook wel gewoon online plaatsen. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die dat deed uit onze gemeente. Online plaatsen. Hoe mooi is dat? Wat een getuigenis kan ervan uitgaan. Als jij jouw gebed op internet plaatst. Zo deden ze dat. Ze kwamen ervoor uit. Wat hebben we te verliezen? En wat staat er dan in die brief? Er staat in die brief, wij zullen vanaf nu de Here dienen. Alleen nog maar de Here dienen. Waarom? Omdat Hij zo goed voor ons geweest is, dat Hij ons geleid heeft uit de ballingschap, terwijl wij dat absoluut niet hebben verdiend. Gemeente, het besef is weer ingedaald. Wat kan dat een bevrijding geven als dat besef weer komt in je hart? Ja, ook ernst. Dat het leven zonder hem eindigt in de dood. Maar ook bevrijding. Als je weer ziet hoeveel ik heb laten liggen. En hoeveel ik opnieuw in hem mag ontdekken, in hem mag vinden. Ze verplichten zichzelf. Waarom doen ze dat? Ze kennen hun hart. Arglistig is het hart. En daarom verplichten ze zichzelf. Ze worden niet verplicht. Ze verplichten zichzelf. Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nadat in het algemeen is gezegd wie de brief hebben ondertekend, de vorsten, de levieten en de priesters, worden in het nieuwe hoofdstuk de namen genoemd van degenen die met name die brief hebben ondertekend. Het is iets van samen, maar het is ook iets heel persoonlijks. En Nehemia is de eerste, blijkbaar, hoofdstuk 10, vers 1, de eerste die het verbond ondertekent, verzegeld. Gemeente, wat lijkt Nehemia hier op de Heere Jezus Christus? Hij bereidt de weg voor het volk, zodat zij in die weg zullen wandelen. Zij hoeven niet als eerste te gaan. Er is iemand die hen voorgaat. Er is een voorloper hier al in het Oude Testament. Zijn naam betekent de Heere troost. Hij zal het doen. En het werkt aanstekelijk, want na Nehemia volgt Sidkia. En hij lijkt bij Nehemia te horen. Mogelijk is hij zijn secretaris, zijn rechterhand. En dan volgen nog vele namen. Eerst de namen van 21 priesters. Daarna de namen van 17 levieten. Dan een opsomming van 44 leiders van het volk. En één voor één zetten ze een handtekening. Wat een plechtig moment moet dat zijn geweest. Heel persoonlijk komen ze naar voren. Coram Deo voor het aangezicht van God. Alle groepen van de gemeenschap doen tenslotte mee. Het zijn er te veel om op te noemen. Priesters, levieten, poortwachters, zangers, tempeldienaren. Allen die zich bij het volk hebben aangesloten. Allen uit de volken van de landen. Die zich hebben afgezonderd om de wet van de Heere te houden. Ook de vrouwen doen mee. En zelfs de kinderen doen mee. Zetten hun handtekening eronder. Iedereen die tot zijn verstand gekomen is. Ze aanvaarden hun verantwoordelijkheid. En ze verbinden zich met een zelfvervloeking en eed. Aan de wet van Mozes. En ze zeggen daarmee dat een vreselijke straf hun ten deel mag vallen als ze opnieuw nalatig zullen worden. Als ze opnieuw wegdwalen bij de Heere vandaan. Klinkt dat niet wat overmoedig? Dat is het ook wel, want in het 13e hoofdstuk gaat het straks weer fout. Dan blijkt dat het volk het niet heeft gered. En toch zegt het volk het. En Nehemia gaat voorop. Nehemia weet het als geen ander, namelijk. Wat weet Nehemia? Nou, dat het boven die wet geschreven staat. Dat wat er ook gebeurt. Ik ben de Heere, uw God. Dat het de Heere is die zichzelf heeft verplicht, voordat het volk zichzelf verplicht, dat hij getrouw is, ook als wij ontrouw zijn. Wat is die verbondstrouw groot, gemeente? En toch sluit die verbondstrouw, verbondsgehoorzaamheid, blijkbaar niet uit, maar in. En die verbondsgehoorzaamheid lijkt hier toch echt gestalte te krijgen. Vanaf het 30e vers, dan wordt de zonde opgeruimd en er komt weer ruimte voor de geest van God. Soms is het nodig, heel concreet, de bezem erdoor te halen, verkeerde gewoonten te doorbreken. Op drie gebieden treedt er verandering op. Vernieuwing van het leven onder invloed van de Torah. Drie gebieden. Allereerst op het gebied van gemengde huwelijken. Daarna op het gebied van de Sabbatsviering. En tenslotte op het gebied van de instandhouding van de eredienst. De gemengde huwelijken. Het eerste wat het volk belooft. Dat ze hun dochters niet meer zullen geven aan de zonen van de volken. En dat ze de dochters van de volken niet meer zullen nemen tot vrouwen voor hun zonen. Waarom doen ze dat niet? Omdat de Heere dat gezegd had in de wet van Mozes. En waarom had de Heere dat gezegd? Omdat de kans groot is dat de dochters uit de volken de goden meenemen. En dat de afgoden in het volk van Israël komen. En dat de dochters die ze kwijtraken aan de zonen van de volken, dat ze overgeleverd zijn aan de afgoden van de volken. Dat is het eerste. En het tweede, dat gaat over de Sabbat. Het volk belooft de Sabbatdag weer in acht te nemen. En daarmee ook het Sabbatsjaar. Anders dan bij de volken, hoeft het volk van God niet altijd maar door te rennen. Er is tijd om op adem te komen. Uit de sleur van het bestaan. En dat is dan ook heel hard nodig om het vol te houden in de strijd van het geloof. Door te rekenen met het Sabbatsjaar, door te lenen zonder rente, leert het volk te zorgen voor de armen. En tenslotte belooft het volk te zorgen voor de eredienst. En dat is misschien wel de belangrijkste. Dat is het waar de meeste aandacht aan wordt besteed. De bediening van de verzoening, die moet doorgaan. De offers moeten gebracht worden, de feestdagen moeten in ere hersteld worden, de eerstelingen van de oogst moeten binnengebracht worden en de eerstgeboren zonen aan de Heere gewijd worden, de tienden moeten aan de levieten geschonken worden en wij nemen deze verplichting op ons, wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen, daar loopt alles op uit, het huis van onze God. Ja, gemeente, dat is het woord dat steeds weer terugkomt in dit hoofdstuk, het huis. De muur is herbouwd, de muur van Jeruzalem, maar het gaat om het huis van onze God. Als Hij maar woont onder ons, in ons midden, als Hij maar woont, in ons hart uiteindelijk. In dat hart, dat huis, dat van huis uit zo vol zit met van alles en nog wat, met zonde en ongerechtigheid. De Heere zegt, er komen dagen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven en zal die in hun binnenste geven en in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Als Hij maar wonen kan, wonen onder ons, wonen met zijn geest, wonen in onze harten, laat alles daarvoor wijken. Alles wat dat wonen in de weg kan staan, dat is de les van Nehemia 10. Laat Hem besturen, waken. Laat Hem regeren, koning zijn over uw leven. Zie onze God de koning knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En breng heel uw leven dan maar onder zijn regering. Alles wat u bezighoudt. Alles wat u terneergedrukt houdt. Hij wil koning zijn over uw relaties, gemengde huwelijken, over uw tijd, sabbatsrust en over uw geld. De eredienst moet voortgaan. Over uw hart, over uw leven, over uw hoofd, over uw handen. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Nee, niet altijd gelijk. Soms kan het wel even duren. Soms gaat het door crisis heen. Maar die vrede van God, die zal uw harten en uw gedachten bewaken. In Christus Jezus. Laat dat ons gebed zijn. Elke zondag weer. Nadat we zijn woord beamen, het verbond vernieuwen. Daarom komen we toch naar de kerk. Nadat we opstaan van de avondmaalstafel. Nadat we ons ja-woord geven bij het doopvond, bij het doen van openbare belijdenis van het geloof. Laat dat ons gebed zijn. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. en leid mij op de eeuwige weg. Wat komen we onszelf tegen, ook na die verbondsvernieuwing? Nee, wij redden het niet met onze verbondsvernieuwingen niet. Gemeente, we hebben iemand anders nodig. Iemand die voor ons niet alleen het verbond vernieuwt, iemand die voor ons ook de wet vervult. En heel de Tora roept erom. Heel het Oude Testament, heel die offerdienst die hier weer doorgaat. Nee, nee, zegt de Hebreeën schrijver later, wij naderen niet tot de tastbare berg. Het zou ook niet kunnen, bij die berg moeten we sterven. Zelfs als een dier die berg aanraakt, moet het sterven. Wij naderen tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. En tot de middelaar van het nieuwe verbond. Van een zoveel beter verbond, zegt de Hebreeën schrijver, is Jezus borg geworden. En door hem mogen wij ingaan. Zijn trouw is elke morgen nieuw. Niet op grond van onze vernieuwing, maar op grond van de zijne. Op grond van hem die uit Israël is voortgekomen. Door hem mogen wij ingaan, zegt de Hebreeën schrijver, door een verse nieuwe levende weg. Elke morgen nieuw. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Wat een bevrijding. Ik hoef niet meer van onderaf aan te beginnen. Het zou ook niet kunnen, maar ik mag me van bovenaf laten redden. En hij die op de troon zit, hij zegt het zelf. Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben al begonnen, ook al zie je het niet en kun je er niet bij. Dwars door de strijd en de chaos heen. Hij zegt het tegen u en tegen jou en tegen mij. Ga heen en zondig niet meer. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 66 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En we zingen ook het vijfde vers. Een net belemmerde, verhinderde onze schreden, onze voetstappen. Een nauwe band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gij gaf ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend, versterkend ons ter goeder uur op het juiste moment. Wij zingen Psalm 66, het derde en ook het vijfde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heere, grote, trouwe God, zo komen wij tot u aan het einde van deze dienst. En dan danken we u voor alles wat u ons hebt gegeven. U bent weer gekomen met uw stem van boven. U zocht ons weer op en u wist wat iedereen nodig had. En Heere, zo danken we u voor uw stem. U riep ons terug en u hebt het gezegd, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. U bent getrouw, zo getrouw als sterk. U zult uw werk voleindigen. U verlaat niet wat uw hand begon. U bent de levensbron. U zult bijstand zenden. Zo danken we u voor deze dienst. En zo bidden we, Heere, dat we in dat verbond mogen leven. Dat verbond dat door u, Heere Jezus Christus, in werking is gesteld. Dat verbond dat u hebt vernieuwd. Dat verbond waarvan u, Heere Jezus, de middelaar bent. En u ziet ons komen elke dag weer met onze zonden en onze zorgen. Maar door u is er een weg terug, een weg naar de Vader. U hebt het voorhangsel doen scheuren en u is de weg nieuw. Elke morgen nieuw, want u bent ook de opgestane. Heere, leer ons u ook te volgen. Nehemia ging voor en u ging ons voor. En als wij niet weten hoe we moeten gaan, leer ons dan gaan in de weg die u voor ons hebt voorbereid. Leer ons volgen zonder vragen, in alles u te bedoelen, uw naam, uw eer en uw koninkrijk. Heere, brengt u de gemeente vanmiddag weer samen, samen onder uw woord. En we bidden, Heere, dat u ook met uw dienaar wil zijn die dan uw woord mag bedienen. Zegen ook de open samenkomsten. Heere, zegen allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Ook als het ingewikkeld is. Want we hebben gebeden voor huwelijken. Maar het kan ook ingewikkeld zijn in huwelijken of anderszins. En Heere, dan bidden wij dat u dan ook nabij bent. Als het niet eenvoudig is om dat ja-woord weer te herstellen. Heere, wees dan ook nabij. Ook in de gebrokenheid die ook ervaren wordt in huwelijken. Gemeenteleden die soms een echtscheiding achter de rug hebben. Heren, dan kan een dienst als vanmorgen ook pijnlijk zijn. Maar Heren, mogen we dan zien dat u het bent die nooit teleurstelt. U bent die God die niet ophoudt om ons aan te nemen in Christus alleen. Heere, doe het ons geloven van dag tot dag en van uur tot uur, ook in de nieuwe week, ook op deze dag, dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest, de bestier, bestuur mijn schreden, mijn voetstappen en leid mij in een effen, in een vlak land. Psalm 143 en daarvan het 10e vers. gemeente, verheft dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.